Goedenavond gemeente, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Rijsdijk uit Montfoort zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 20 augustus hoopt in de morgendienst proponent C.P. Bakker uit Urk voor te gaan. En in de avonddienst dominee D.J. Budding uit Waarder. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons meeluisteren.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Vervolgen we deze dienst met het zingen van Psalm 24, daarvan het tweede en derde vers. Het gaat over de voorbeden van Christus vanavond, de omgang met God door hem. En daarom zingen we ook wel Psalm 24 en dan wordt die vraag bezongen, wie klimt de berg des Heren op? Hè? Dus wie zal gemeenschap hebben met God in de tempel, in zijn heiligdom? En dan is het antwoord, een man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt, geen bedrog pleegt in zijn eden. Maar ja, wat als ik dat nou niet ben? Hoe kan ik dan gemeenschap onderhouden met mijn God en Schepper? Dat zou een goede vraag zijn om mee te nemen onder het zingen. Psalm 24, van het tweede en derde vers, zingen we met elkaar. gemeente in verbondenheid aan de kerk van alle tijden en plaatsen doen we vanavond ook belijdenis van het enige ware christelijke geloof met die bekende 12 artikelen. En in antwoord op het belijden zingen we Psalm 119 daarvan vers 13. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof, je zie mijn nood. Ja, als je dit moet bidden, hoe ben je dan verzekerd van het horen van God de Vader in de omgang met hem door het gebed? 13e vers van Psalm 119 zingen we met elkaar in antwoord op het belijden. En ik zal dat hardop doen en dan mag u in stilte met mij als volgt meebelijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren is uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald is in de hel. Die op de derde dag is opgestaan uit de dood, opgevaren is naar de hemel waar hij nu zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. En ik geloof in een eeuwig leven. Amen. Zegen over deze dienst. Lieve Heer Jezus, wij prijzen u dat u als mens die man was waarover we zongen. Wij danken u dat u in het vlees kwam om rein van hart en wandel te gehoorzamen aan Gods wet zoals wij, niemand hier, het ooit zouden doen. Wij danken u dat u uw leven volledig toewijde uit liefde aan God de Vader, aan zijn wil, op onze plaats. Wij danken u dat u uw leven gaf op Goede Vrijdag, omdat de wet eist dat de ziel die zondigt zal sterven. En dat u daarom als rantsoen voor velen uw leven gaf en in de bres ging staan. Dat u onze schuld wilde toe-eigenen. Wij danken u, Heer Jezus, dat u opstond en een volkomen gerechtigheid aan het licht bracht. Nieuw leven, nieuwe schepping. Wij danken u, Heer Jezus, dat u nu sinds hemelvaart in de hemel zit en bidt als die hoge priester, door wie wij volkomen zalig kunnen worden. Als we door u tot God gaan, omdat u altijd leeft om voor ons te pleiten. Wij danken u om die glorie en heerlijkheid. Wij danken u om uw liefde en trouw. In het leven voor al degenen die u volgen, die uw verschijning hebben liefgekregen in hun nood en dood. Wij prijzen u dat we door u tot u mogen naderen, trouwe Vader, vrijmoedig in de zekerheid dat u zal horen, omdat die hoge priester voorziet in zijn pleiten voor alles wat tegen ons moet getuigen, voor alles wat scheiding moet maken. Wij danken u dat we u daarom als Vader vrijmoedig mogen aanroepen, wetend dat u ons zal aanhoren alsof Jezus zelf spreekt, dat u ons zal behandelen alsof we uw eigen kind waren. Wij prijzen u, Vader, dat we voor de tweede keer samen mogen komen om u aan te roepen. Wij danken u dat u uzelf heeft geopenbaard in Christus als die Vader die zondaars aanneemt als zijn kind, rechtvaardigt en verhoogt om voor eeuwig te baden in zijn liefde. Wij danken u, o Heilige Geest, dat u dat heeft bekendgemaakt in het woord, geïnspireerd en daarna geopenbaard aan de ziel. Wij danken u, Heilige Geest, dat u inwoning neemt en dat u wereldwijd broedend doorgaat om die nieuwe schepping te bewerken en u, o Heere Jezus, te verheerlijken. En dat zal u doen en dat doet u nu en daarom bidden we u, God drieënig, gaat er wereldwijd mee door met dat verheerlijkend werk, u Vader in Christus, door de Geest, dat u drieënig God de glorie krijgt. Wij bidden u of dat ook deze dienst mag geschieden. Wij bidden u, trouwe Vader, om de Geest die Christus verheerlijkt, de Geest die onze harten opent, de Geest die het leven schept en onderhoudt, de Geest die uw dienaren mobiliseert en de kracht en de gave geeft om Christus te verkondigen. Geef ze wereldwijd, al uw dienaren, de volheid, de vervulling, zodat uw naam verheerlijkt wordt. Wij bidden u dat in Jezus' naam, ook voor vanavond hier in Waarder. Wij bidden dat voor elkaar, voor jong en oud, voor de mensen thuis verbonden. Wij bidden u voor een ieder zoals we hier zitten of staan. U weet hoe we eraan toe zijn. U weet precies wat we nodig hebben. U weet wat ons bezet, welke raadsels. U weet dat ten diepste iedereen u, o Heere Jezus, nodig heeft. En mag dat gebeuren, dat we het leven opnieuw in u vinden, de vreugde in u vinden, de liefde van u ervaren, uw heerlijkheid zien in het gewaad van het woord. O, geef dan die genade die Johannes de Doper ook had om u, Heer Jezus, aan te wijzen, aan te prijzen tot de glorie van uw grote naam. Wij bidden u zo voor elkaar, voor alles wat we nodig hebben in het spreken, in het luisteren geheugen, een verstand om het te begrijpen, een hart om het te bewaren. Geef zo geopende oren, geef zo alles, de aandacht en geef, Heere, ontvankelijke harten. Wij bidden u voor de mensen thuis die misschien wel hier wilden zijn, niet meer konden door ouderdom. Zoek ze ook daar op. Wij bidden u voor een ieder die een taak heeft. Ontferm u in alle handelingen die verricht worden. Geef zo uw zegen, mag alles tot de eer en verheerlijking en glorie van uw naam strekken, zodat uw koninkrijk komt hier en wereldwijd. Uw wil geschieden, uw naam geheiligd worden. Help zo genadig ook uw dienaar en verheerlijk uzelf. Hoor ons, Vader, om Jezus wil alleen, door uw geest. Uit genade. Amen. Wij openen Gods woord in Hebreeën 7. We lezen daar de verzen 20 tot en met 28. Het hoofdstuk vertelt hoeveel heerlijker Christus' priesterambt is ten opzichte van de Levitische priesters. Hij is een priester naar de ordening van Melchizedek. Hij heeft een eeuwig priesterschap, gaan we lezen. We lezen vanaf vers 20. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen, de Levitische priesters, die zijn wel zonder eedswering priester geworden, maar deze, de Heere Jezus, met eedswering door dien die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen, dus de Levitische, zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door een dood verhinderd werden altijd te blijven. Ze stierven. Maar deze, de Heer Jezus, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Degene die door hem tot God gaan, als hij altijd leeft, om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Dien het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priester, in het Oude Testament de hoge priester, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffer op te offeren. En daarna voor de zonde van het volk. Want dat heeft hij, de Heer Jezus, eenmaal gedaan, als hij zichzelf een opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord ter eedzwering, die na de wet is gevolgd, dus na de geving van de Torah door Mozes, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. Dus ook de eedzwering gaat weer boven de Mozaïsche bedeling van God zelf, als naar de ordening van Melchizedek. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen Psalm 40 over het offer. Psalm 40 vers 3 en vers 4. Psalm 40 vers 3 en 4 zingen wij met elkaar voorafgaand aan de preek. Gemeente, we stellen die vraag regelmatig aan elkaar. Tenminste, dat veronderstel ik, hoop ik. Die bekende vraag: wie is de Heer Jezus voor jou? Ik neem aan, zeker als we hem hebben leren kennen als onze redder, we zijn gered. Dan is het toch zeker wel een vraag die wij stellen aan onze omgeving. Of als we het ambt vervullen. Hè, dat we het vragen aan de mensen om ons heen, familie of omgeving. Wie is hij, de Heer Jezus, persoonlijk voor jou? Wat betekent hij voor u, voor jou? Welk antwoord schiet er te binnen direct als ik deze vraag aan u stel vanavond? Als u zou mogen antwoorden wie de Heer Jezus voor u is, wat is het eerste wat u dan zou zeggen? Als ik uitga van mezelf, dat is natuurlijk altijd gevaarlijk, maar als ik uitga van mezelf, dan zou mijn eerste ingeving zijn, zo was ik dat althans gewend, om te zeggen, nou ja, hij is voor mij gestorven. Intuïtief denken we heel snel als christen, als we zulke soort vragen op ons afgevuurd krijgen, denken we aan Goede Vrijdag, aan wat daar gebeurde. Nou, er is op zich niks mis mee, dat is wel goed, denk ik, als wij denken aan Paulus in Galaten 2, dan horen we hem dat ook zeggen in vers 20, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Maar als het nu gaat om het geestelijk leven, draait het daar dan vooral om? Om wat jaren geleden is volbracht door de Heer Jezus? Of is, hoe glorieus het ook is, Goede Vrijdag, is dat slechts maar een middel tot een doel? Als ik het anders zou vragen, om de goede kant op te gaan denken, zou het ook nog verschil uitmaken dat de Heer Jezus, nadat hij is opgestaan, naar de hemel is gegaan en daar zijn plek aan de rechterhand van de Vader innam? Of om het nog iets verder aan te scherpen, zodat u aanvoelt waar ik naartoe wil, wat zou u nu antwoorden, gemeente, als ik nu bij de uitgang u de vraag zou stellen, persoonlijk, wie is de Heer Jezus voor u, voor jou, nu, op dit moment? Wat betekent hij nu voor je? Wat heb je nu in hem, op dit moment, aan de rechterhand van de Vader? En ook morgen en overmorgen, wat zou u dan antwoorden als ik bij de uitgang dat probeerde te noteren? Want de Hebreeënschrijver, de schrijver van de brief waar we vanavond bij stilstaan, die maakt zich echt druk om die laatste vraag die ik stelde. Wie de levende Christus nu is voor de Hebreeën, op dit moment, iedere seconde zeg maar. Daar maakt hij zich druk om en dat is niet zonder reden. Als je kijkt naar hoe het gaat met die Hebreeën, dan hebben ze het niet makkelijk. Op allerlei manieren hebben ze te maken met strijd en lijden, gaat hij beschrijven in hoofdstuk 10. Ze dreigen haast af te haken. Ze zijn tot een smaad en verdrukking, tot een schouwspel gemaakt, zelfs beroofd van hun goederen. Deze Joden, die zijn Messias belijdend geworden, dat heeft hun heel veel gekost. Ze werden zeg maar buitengesloten, geëxcommuniceerd en daarmee werd het leven behoorlijk onmogelijk. Toen dat gebeurde en op dat moment, toen de Hebreeën schrijver dat doorkreeg, toen pakte hij zijn pen op om juist die christenen die dreigen af te haken aan te sporen om te volharden en te bemoedigen. En daarom schrijft hij deze hele lange preek. Tenminste, zo noem ik het, een preek. En in die preek legt hij natuurlijk uit dat terugkeren naar het Oude Testament zinloos is, want de Heer Jezus heeft alle schaduwen van het Oude Testament compleet vervuld. Maar waar het hem vooral om te doen is, als het erop aankomt, in de kruispunten van de brief, dan zie je dat die Hebreeën schrijver, de Messias belijdende Joden, vooral een hart onder de riem wil steken met dit. Wie Jezus nu voor hen is, telkens, in de tegenwoordige tijd. Nou, onder andere, ik ga dat niet helemaal onderbouwen, maar merk je dat als op belangrijke momenten in deze brief het woordje prosergomai voorkomt. De Statenvertaling en HSV vertalen het met naderen of toegaan. In Hebreeën 4 kom je dat bijvoorbeeld tegen. Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan, pros ergomai, naar de troon der genade. Hebreeën 10, daar beschrijft de Hebreeën schrijver de gelovigen als hen die naderen. Hen die pros ergomai. Hebreeën 10 vers 22, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, de volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is, enzovoort. Hebreeën 11, wie tot God nadert, moet geloven dat hij is. Naderen of toegaan is in de brief een centrale aansporing en een centraal woordje. Maar dat niet alleen als aansporing. De Hebreeën schrijver beschrijft zo de gelovigen, hè, als mensen die dit typeert. Dus als je een gelovige bent volgens de Hebreeën schrijver vanavond in Waarder, dan typeert je dit. Pros ergomai, naderen. Dat is de levende omgang met God via het gebed. Daar loopt het dan over. Dat toegaan tot naderen tot God in het gebed. Nou, ik hoop niet dat dat voor een christen bevreemdend is vanavond. Dat hoop ik tenminste. Want anders roep ik u echt op tot inkeer. Als dit uw leven niet typeert. Pros ergomai. Gebedsomgang met de levende God. Dan moet u echt tot inkeer komen. Dat kan niet. Dus ik hoop niet dat dat bevreemdt. Maar fundamenteel in dit gebedsleven voor deze christenen, de Hebreeën, wat is daar fundamenteel in? Nou, heel eenvoudig opnieuw, wie Jezus nu op dit moment is voor hen. En die werkelijkheid, daar lezen we over in de tekstwoorden voor vanavond, vers 25. Die herlees ik nog een keer voor u, vers 25. Daar staat het woordje pros ergomai ook. Alleen het staat als het woordje gaan, helaas. Maar dat wordt bedoeld. Het gebed gaan. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem pros ergomai, hè, tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Gemeente, twee aandachtspunten. Ik ben niet creatief, dus u kan het helemaal begrijpen, die twee aandachtspunten. Allereerst, Jezus leeft altijd. Om te pleiten, vers 25b. En als tweede, Jezus maakt volkomen zalig, vers 25a. Dus allereerst, Jezus leeft altijd om te pleiten. Dat is toch wat? Christen vanavond, Jezus leeft nu. En hij leeft nu. Voortdurend, niet voor zichzelf, niet zomaar, maar als u gered bent vanavond, dan leeft Jezus op dit moment voor u. Nu, en nu, en nu, en nu, en morgen, en overmorgen. Als de engelen in de hemel naar Jezus zouden toegaan en zouden zeggen, Hoge Majesteit, wat doet u hier aan de rechterhand van God de Vader? Dan zou hij antwoorden, maar engel, ik bedoel het eerbiedig, maar ik leef natuurlijk altijd om voor al mijn volgelingen die hun hoop en vertrouwen op mij hebben gesteld, daar leef ik voor, ik pleit voor hen. Mag ik u, als u de Heere Jezus hebt leren kennen als die zaligmaker, mag ik u uitnodigen om uw naam in te vullen. Daar hij altijd leeft om voor Corian Rijsdijk te pleiten. Dat is toch ongelooflijk. Jezus leeft voor mij. Het onderdeel van Jezus levensdoel nu als mens aan de rechterhand van God de Vader. Daar maak ik onderdeel van uit. Nou, dat zou iedere geredde zondaar die Jezus kent moeten redden van een negatief zelfbeeld. Dat de volzalige die genoeg heeft aan de Vader door de Geest, dat die als levensdoel zo'n zondaar uit Waarder heeft. Dat u er onderdeel van uitmaakt. Hij leeft altijd nu voor u te pleiten. Is toch ongelooflijk. Is toch onbevattelijk. Jezus leeft voor mij. Ik maak onderdeel uit van zijn levensdoel. Maar waarom zou Jezus dat nu doen? Waarom is hij nu zo in de weer om te pleiten op dit moment? We gaan zo zien dat het nodig is, zeker. Maar ik denk dat daar nog een grotere reden voor is dan dat het nodig is. Een beetje heilige meditatie misschien, maar het is toch... Ik denk dat de eerste reden waarom Jezus vooral zo in de weer is voor al de zijnen, zo bezig is met hun welzijn, heel eenvoudig. Omdat hij ze lief heeft. Het staat er zo straks in de Hebreeënbrief. Jezus is gisteren, dat is zijn tijd op aarde als mens. Heden, dat is nu de bedeling van zijn werk in de hemel. En tot een eeuwigheid dezelfde. En dan staat er zo over Jezus' tijd op deze aarde. Dat er staat zo van dat hij de zijne lief had. En dat hij ze lief had tot het einde. En ja, die liefde die dus klopte in zijn hart op deze aarde, waardoor hij bereid was om zichzelf totaal op te offeren tot in de buitenste duisternis van Golgotha. Die liefde die klopt nog even hard en even vurig voor u, waardoor Jezus pleit op dit moment om voor u te leven, christen. De Heer Jezus laat dat zien in zijn pleiten, wat er leeft in zijn hart. En wat er dan leeft is net zoveel als dat er leefde op aarde toen hij zijn leven niet lief had, maar overgaf in de dood. Hij is dus nog even hartelijk verbonden aan het welzijn van al zijn volgelingen nu, op dit moment in de hemel. Op dit ogenblik bidt hij voor ze, nu. En nu ook. En nu ook in het hemelse heilige der heiligen. Dat is toch ongelooflijk. Hij pleit voor al zijn broers en al zijn zussen. Zo mag ik het echt zeggen volgens Hebreeën. Staan hoofdstuk 2. Er staat dat de Heer Jezus zich niet schaamt om al zijn volgelingen broers en zussen te noemen. Dat is toch ontroerend. Als je zo van een afstandje nadenkt. En Jezus werkt 24/7 in de hemel. Omdat hij lief heeft. En niet kan ophouden met liefde hebben. En zijn liefde verlangt het beste voor al degene die hij lief had. En al degene die zijn liefde hebben leren kennen. Dus dat leeft er nu in Jezus' hart, christen. Laat u dit niet ontgaan. Neemt dit niet voor lief. Kauw hier een poosje op. Met uw naam ingevuld. Jezus leeft voor mij. Voor mij te pleiten. En wandel in die liefde. Maar goed, wat is dan dat pleiten? Zo heb ik het maar hertaald. Wat is dat dan, dat pleiten wat Jezus doet? Moeten we heel eenvoudig denken aan drie partijen. Onze kinderen die kennen dat misschien wel. Dat papa en mama wel eens meegingen met jou naar school. Om een goed woordje voor je te doen bij de meester en juf. Dat zo moet je maar een beetje voorstellen. Dan zijn wij hebben toch echt een bloedband letterlijk met Jezus door het geloof. Volgens mij hebben wij heel wat bloed vergoten. En ja, net als je een ouder die ook een bloedband heeft met zijn kind. Zo is de Heer Jezus begaan met al zijn volgelingen. En doet hij als het ware een goed woordje bij die derde partij, God de Vader. En het woordje pleiten betekent nog meer hoor. Hij doet niet zozeer alleen een goed woordje. Hij staat er echt tussenin. En hij bepleit hun zaak. Hij bemiddelt. Zodat hij voor alles wat tegen hun kan getuigen in de bres staat. Hij staat in de bres. Maar dat roept weer allerlei vervolgvragen op als we dit zo voorstellen. Hè? Dat hij in het midden, God de Vader en die geredde zondaar. Waarom is dat dan nodig dat Jezus nu in de hemel pleit? Toch, ik bedoel, we leren toch de rechtvaardiging en dat betekent dat je bent vrijgesproken van schuld en straf en dan ben je gerekend als Jezus volmaakte leven. En het roept ook nog een andere vraag op, een goed woordje doen, dat is natuurlijk een beetje misleidend, want betekent dat dan dat God de Vader er niet zoveel zin in heeft om zich te bemoeien met zijn kinderen? Moet Jezus dan Vader op andere gedachten brengen? Wat is er gaande in de hemel als hij pleit? Begrijpen we dat? Moet hij dan Vader omtornen of zo? En die vragen die wil ik even nu verder bij het eerste punt met u uitpakken. Allereerst die kwestie van de rechtvaardiging. Het is waar, dat leren wij, iedere christen die door het waar geloof met Jezus is verenigd, die heeft absolute status bij God van rechtvaardig te zijn. Maar let op, hoe? Buiten mij, hè? In Christus. En tegelijkertijd, al heb ik die status en is dat zo toegerekend, tegelijkertijd zegt Jacobus 3 dat een christen dagelijks struikelt. Dagelijks. En dat struikelen ziet gewoon op concreet zonde. Nou, hoe kan het als een christen door de Heer Jezus is verzoend met God en hij is geen rechter meer, maar hij is vader geworden. En daarom verlangt hij dagelijks die pros ergo mai, dat omgaan met hem door het gebed. Nou, hoe kan die heilige God die volgens Habakuk het kwaad niet eens kan aanzien, zo rein is die van de ogen. Hoe kan die dan omgang hebben met iemand die dagelijks struikelt? En dat betekent echt letterlijk dagelijks concreet zondigt in het leven van de heiliging. Nou, die vraag bepaalt ons bij wat Jezus doet in de voorbeden. Wij kunnen een relatie onderhouden en omgang met God onderhouden door wat Jezus doet in de hemel. Gemeenschap is mogelijk door deze hoge priester. Wat doet hij dan? Nou, voor alles wat met struikelen te maken heeft, daar staat hij voor in de bres. En daar past hij zijn volbrachte werk op toe. Zodat vader geen reden heeft om, nou ja, in ieder geval op afstand te houden. Af te wijzen. Niet te verhoren. Dat. Als ik het iets technischer zeg, maar ik weet niet of je dit kan meemaken, maar probeer het maar. Probeer het maar. Kijk, wij weten allemaal dat op Goede Vrijdag de Heer Jezus een offer bracht. Het offer. En op de paasmorgen wekte God de Vader zijn Zoon op. En dat betekent dat hij dat offer op Goede Vrijdag zijn volledige goedkeuring gaf. Wat daarna gebeurde is dat de Heer Jezus met hemelvaart ging naar het hemelse heilige der heiligen. En dan moet u even maar denken aan dat plaatje. Dat is in ieder geval hoe de Hebreeën schrijver kijkt naar hemelvaart. Wat er toen gebeurde is dat de Heer Jezus, net als die hoge priester, op de grote verzoendag de schaal met bloed meenam achter het voorhang. En dat is eigenlijk wat er gebeurde met hemelvaart. Jezus, net als die hoge priester, ging achter het voorhang. Hij ging naar het hemelse heilige der heiligen. Dus sinds hemelvaart is het grote verzoendag, volgens de Hebreeën schrijver, tot de wederkomst. Dat moment wat in Israël een paar minuten duurde, is heel de bedeling van het Nieuwe Testament tot de wederkomst. Hij ging, dat staat in Hebreeën 9, kan je nakijken aan het slot. Hij ging met hemelvaart dus met zijn bloed naar binnen. En nu is het grote verzoendag. Hij brengt verzoening aan. Met dat volbrachte offer op Goede Vrijdag, wat op de paasmorgen goedgekeurd werd. En hij past dat offer toe op alle zonden bij zijn volgelingen. Concreet brengt hij verzoening aan. Net als die hoge priester, nogmaals, achter het voorhang doet Jezus dat in het hemelse heilige der heiligen. En wat hij dan concreet doet, is met zijn volbrachte offer iedere met zonde bevlekte seconde laten raken, zeg maar. Verzoenen, bedekken. Zodat God de Vader al die seconden waar hij eigenlijk zo moet zeggen, dit kan niet, geen reden heeft om af te keuren of afstand te laten komen vanwege zijn oneindige heiligheid. Dus nog een keer concreet, waar morgen, en dat zal gebeuren, waar morgen mijn zonde aankleven in de omgang met God de Vader, die absoluut die omgang zullen beschadigen, daar staat de Heer Jezus paraat. Met zijn pleiten. En alles wat afstand schept en omgang moet verhinderen, dat ruimt hij direct uit de weg met zijn volbrachte offer. Dat gebeurt er concreet. Dus op dit moment heeft u iedere zegening die uit de hemelse gewesten als zegen naar u toe komt in uw leven, in Christus Jezus, heeft u te danken aan zijn ambtelijke arbeid voor u in de hemel, zijn pleiten, zijn bemiddelen als hoge priester. Zijn in de bres staan en bepleiten voor uw welzijn. Dus alles wat u geniet, christen, in het leven van Gods gunst, is aan Jezus te danken. Dat is ongelooflijk. Als ik me dit realiseer, alle geestelijke zegeningen die ik dagelijks geniet, de verborgen omgang met mijn vader, en dan nog de zorg van mijn vader, de krachten die hij geeft, de wijsheid, de discipline, de toewijding, de opvoeding, de gaven, om hem te dienen. Alles dankzij die pleitende hoge priester, die iedere reden die afstand schept, wegneemt en uit de weg ruimt. Ja, kom je dan wel eens klaar met danken in het gebed in plek van al die verlanglijstjes? Dan is dus gewoon danken wat we te danken hebben aan onze hoge priester, gemeente. Dankzij hem is het heerlijkste mogelijk wat er op aarde te vinden is. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen in Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Met andere woorden, God en de omgang met hem genieten, is de hemel op aarde. Dankzij mijn lieve, lieve, lieve Heer Jezus. Die pleit. Het is die toch mooi, hè? Toch? Jonge, jonge, jonge. Maar nu dringt er zich een andere vraag op natuurlijk. Want hoe zit dat dan? De Heer Jezus is dus in de weer. Hij pleit. Doet verzoening. Maar is God de Vader dan zo hardvochtig dat dat ook nodig is? En zo afstandelijk? Hoe verhoudt hij zich dan tot al zijn kinderen? Is die dan onwillig? Dat is natuurlijk niet waar, maar daarom moeten we wel twee dingen onderscheiden. Aan de ene kant is het waar, het kan niet anders, God is rechtvaardig en heilig. Al ons grensoverschrijdend gedrag, richting alles wat onszelf bedoelt en hem niet verheerlijkt, dat kan hij niet ongestraft laten. Dat moet tevreden gesteld worden, door uzelf of door de plaatsvervanger. Er moet aan Gods wet, als die geschonden wordt, moet er genoegdoening aangebracht worden. Wilt er op wettelijke gronden vrijspraak mogelijk zijn. Dus op een of andere manier kan een mens nooit de gunst van de rechter op hemel en aarde krijgen. Behalve in de weg van straf en genoegdoening. Feitelijk. Kijk maar naar Goede Vrijdag. Dus dat is wel waar, die werkelijkheid. Maar nu de andere kant. Dat wonderlijke van het evangelie, dat juist wat God van ons eist, dat hij dat zelf schenkt in het evangelie. Dat wij hem verschuldigd zijn, dat hij dat bewerkt. Hij was zo vol liefde bewogen over ons verloren zijn, dat hij er zelf voor het middel zag, voor de borg, om zijn rechten volle beloop te laten hebben in de plaats van onschuldige zondaren. Uit liefde zorgde hij dus er zelf voor dat zijn toren zijn beloop zou hebben, zijn recht zijn beloop zou hebben en zijn toren tevreden gesteld zou worden. En dat zien we op Goede Vrijdag gebeuren, dat God de Vader uit oneindige liefde, zijn enige Isaac, zijn enige liefde zoon, dat hij die op het altaar sprengt en dan is er geen bok in de struikelen, maar dan moet hij met zijn heilig recht het hart van zijn geliefde zoon doorwonden. Dus hoe bedoelt u dat God de Vader op andere gedachten gebracht moet worden als hij uit liefde zijn zoon geeft en zijn Isaac op het altaar legt? En daarna stopte het niet. Toen wekte hij hem op de paasmorgen en toen nam hij hem op na zich aan zijn rechterhand op hemelvaart. Waarom deed God de Vader dat? Hij stelde zijn zoon aan als hoge priester aan zijn rechterhand vanaf hemelvaart. Waarom? Hij was de enige die bevoegd was om te bemiddelen tussen God en mens als de Godmens. Dus daarom gaf hij uit liefde zijn zoon die plaats. Waarom gaf hij dan zijn zoon die plaats als hoge priester om te pleiten? Heel eenvoudig, omdat hij dolgraag omgang verlangt met zijn verloren schepselen. Net als die vader van de verloren zoon op de uitkijk staat en uitziet naar omgang met zijn zoon die weg is gelopen. Zo verhoudt God de Vader zich tot al zijn kinderen. Hij verlangt dagelijks omgang, hun stem te horen, hun liefde te zien en zijn liefde weer in hun harten te geven. En zodat zijn liefde zijn kinderen zou kunnen bereiken, plaatste hij zijn zoon als hoge priester aan zijn rechterhand. Dus Jezus hoeft vader niet op andere gedachten te brengen, helemaal niet. Hij verandert vaders hart niet. Wat hij doet is alles wat dat liefdevolle hart toesluit van alle zonden, dat doet hij uit de weg ruimen. Alles wat omgang met dat liefdevolle hart verhindert, dat neemt hij weg. Dat is wat hij doet. Ziet u het voor u? Onze hoge priester, hij is in de hemel, zodat Gods liefdevolle hart dagelijks gekoesterd kan worden. Dat hart dat wij beschadigen met al onze liefdeloosheid. Onbevattelijk. Dus het is vaders liefde tot al zijn kinderen om deze bemiddelaar naast hem neer te zetten op hemelvaart. Zodat hij met u omgang kan hebben. En dan staat er nog bij in vers 26. Als de Heer Jezus dit werk doet als hoge priester, dat hij heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars is en boven de hemelen verheven. Nou, als we zo'n hoge priester hebben in de hemel aan de rechterhand van de Vader, door hem daar in liefde aangesteld, wat kan dan nog omgang met God de Vader verhinderen, kind van God? Wat? Onmogelijk. Als hij er zit in naam van zijn volk en in de bres staat voor al zijn volgelingen. Nou, nog iets. Een enkele toepassing voordat we naar het volgende punt gaan. We hebben al een paar mooie dingen gezien. Hè? Die moeten we natuurlijk wel meenemen. Hij leeft altijd voor mij. We moeten onze naam invullen. doet hij uit liefde. Hij zorgt dat alle geestelijke zegeningen voor mijn welzijn, voor mijn hele leven, mij kunnen bereiken. Ik sta aan de pres, ik heb alles aan hem te danken. Weergaloze liefde ook weer. Vader, zet hem daar weg, zodat zijn liefde ons kan bereiken. Dat we omgang met hem kunnen hebben met het gebed. Daar raak ik ook niet over uitgedacht. Nog een paar toepassingen daarna. Jezus leeft om te pleiten. Zo staat het er toch? En wat was dat ook alweer? Waarom? Omdat wij dagelijks struikelen in vele, concreet zonde doen. Ik zeg het expres uitdagend, want dit is ongelooflijk. Maar weet u wat dit betekent? Dit betekent dat God de Vader in de hemel en dat Jezus Christus als hoge priester ervan uitgaat dat u zondaar blijft en zal blijven zondigen. Dat betekent dat. Want anders hoeft hij daar niet te gaan zitten en te pleiten. Altijd. Altijd te leven. Dat hoeft dan niet. Dus feitelijk, christen, ben u in de hemel, in ieder geval bij de Vader en bij de Zoon, bekend als struikelaar. Als zondaar. Mogen we niet te veel hebben over zonde tegenwoordig in de preek, want dat wordt allemaal zo zwaarmoedig. Nou, in de hemel gaan ze de standaard vanuit dat dit concreet werkelijkheid is in uw leven. Dus als zonde u verbazen in uw leven, dan ben u minder realistisch dan de engelen in de hemel. Want zelfs alle engelen kunnen het zien. Ja, daar zit die hoge priester te pleiten met zijn volbrachte offer. En die zien bij de Heer Jezus dat het nodig is dat er concreet voor u wordt gepleit. Met andere woorden, u staat ook bij de engelen nog eens bekend als zondaar. Ziet u het voor u wat hier gebeurt? In het hemelse der heiligen, heilige der heiligen, snap iedereen dat ze in water blijven zondigen. Allemaal, al die geredde zondaren. Staat er in de tegenwoordige tijd, Jezus moet altijd pleiten. Nou, mag ik dan één concrete toepassing maken? Verbeeld u dan alsjeblieft niks, kind van God. Echt niet. Verbeeld u niks. Wees gewoon eerlijk en realistisch. Zoals Paulus, die zegt nadat hij jaren bekeerd is in 1 Timotheus 1, mij de grootste der zondaren, tegenwoordige tijd. Nou, dat is realistisch. Paulus die had ook iets meer begrepen, denk ik, van de voorbeden dan de gemiddelde. Maar dan nog iets, want dat hangt er natuurlijk wel mee samen. In de hemel gaan ze ervan uit dat ik morgen concreet zal zondigen. En in de hemel blijft Jezus mij liefhebben. Want hij blijft pleiten. Ziet u het voor u? U doet concreet zonde. En concreet begint de Heer Jezus met zijn volbrachte offer die zonde te raken. Dus let op, hij pleit niet voortdurend omdat u zo braaf leeft, dat denken wij, hè, dat God zich vriendelijker tot ons verhoudt als wij netjes leven. Nee, op dit moment kan je gewoon zien dat Jezus gaat pleiten, juist op het moment als wij verre van braaf zijn. Dan gaat hij aan de slag. Dus het verkeerde en verdrietige beweegt Jezus om voor u in de bres te gaan staan. Hoe kan dat? Ziet u dat? Dat niet uw goed zijn aanleiding is voor Jezus om voor u te pleiten. Je zou zeggen, dit is een wetteloze dominee. Die zit gewoon te zeggen dat als je zondig, dat Jezus dan liefdevol nog meer zijn best gaat doen voor je. In de hemel. Nou, dat is echt zo. Dat kan u zien. Zullen wij dan zondig opdat de genade te meerder worden? Wie dat in zijn hoofd haalt, is geen christen. Maar dit is wel de werkelijkheid waar ik afwijk. Daar begint de Heer Jezus meer en meer te pleiten in zijn onaflatende trouw. Hij heeft lief tot het einde. Hij heeft lief totdat al de zijnen bij hem zijn in het hoge priesterlijk gebed. Johannes 17. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En wat bidt hij? Zodat zij bij hem komen die hem gegeven zijn. Dus christen, wil u dit leren? 1. U blijft zondaar. 2. Jezus blijft u lief hebben omdat hij voor u pleit als u zondigt. Dus twijfel niet aan zijn liefde. Twijfel aan je eigen liefdeloosheid. Maar niet die van hem. En wil u dan ook in de gaten houden dat zijn hart echt open blijft staan voor u. En juist meer en meer bewogen is over uw welzijn als u geestelijk zeer ongesteld bent. Daarom pleit hij als hoge priester. Wil u dat niet vergeten, christen? Hij is werkelijk een hoge, medelijdende hoge priester. U gaat morgen zondigen. En Jezus' hart gaat dan nog veel meer open. In liefde. Waarom? Hij wil u er weer weghalen. Zodat het weer goed met u gaat. Daarom. Niet zodat u doorgaat met zondigen. Wee degene die zo goedkoop omgaat. Met Jezus liefdevol pleiten. Dan gaan we naar het volgende punt. Want Jezus, die maakt ook nog zalig. Dat woordje waarom, waar onze tekst mee begint. Dat wijst op het pijnlijke gegeven dat er telkens in het Oude Testament priesters stierven. Die kwamen en gingen en de dood maakte iedere keer een einde aan hun bediening of leeftijd. Nu is het bij de Heere Jezus niet zo, zegt vers 24, hè? Hij heeft een onvergankelijk priesterschap. Dat kreeg de Heere Jezus niet via afstamming, maar door de opstanding. Ik ga dat verder niet aantonen, maar daar linkt de Hebreeën schrijver dat aan in vers 16. Maar dat zei dan zo. In ieder geval is dit een jubel, dat omdat Jezus eeuwig blijft, dat moeten we even snappen als hoge priester, nu en ook weer nu en ook weer nu, hij blijft als hoge priester. Daarom heeft hij een onvergankelijk priesterschap, blijvend volkomen. En dat betekent dat we nooit iemand anders nodig hebben dan hem. Dat is duidelijk. Dat wil de Hebreeën schrijver onderstrepen. Er zal ook nooit een einde komen aan zijn bediening. Hij is altijd daar in de weer, aan vaders rechterhand. Maar dan zegt hij het een en ander in vers 25a, nadat hij dat vaststelt. Waarom, of je mag ook zeggen daarom, hij volkomenlijk kan zalig maken. Nou, dat woordje kunnen hier in vers 25a, dat betekent niet dat het is maar een optie. In het Grieks wil dat de volledige zekerheid onderstrepen. Dus er staat hier feitelijk, hij is daarom in staat vanwege dat onvergankelijk priesterschap om zalig te maken. 100%. En dat is gelukkig nieuws vanavond voor jongeren en ouderen in ons midden die nog niet gered zijn. Die het nog niet weten dat ze kunnen sterven en God ontmoeten. Moet je heel eenvoudig gewoon je vinger erbij leggen, jonge vrienden, eens kijken wat hier staat. Dit is geen onzin, dit is waar. Dat kan je vragen aan al die miljoenen mensen nu al in de hemel. Hebben allemaal deze tekst waar bevonden. Hij kan volkomen zalig maken, zie het staan. Met volledige zekerheid wil het Grieks zeggen. Dit betekent dus dat als er hier nou een jongen in de gemeente zit die er totaal geen zin in hebt, of een meisje die al weken, maanden, jaren worstelt, twijfelt en het gewoon niet ziet, dat er geen probleem is, dat er niks aan de hand is. Zelfs hoe hard iemands hart ook is, hoe zondig, hoe ongevoelig, hoe oud en bejaard inmiddels al en nog steeds onbekeerd. Hier staat dat er niets in de pad kan liggen voor het zalig worden. Hij kan volkomen zalig maken, zo staat het er. Ziet u dat? En het is ook zijn bediening om dat te doen. Hij is ambtshalve degene die dit doet. Heel mooi om dan te bedenken dat de hoge priester in het Oude Testament voor het hele volk aangesteld was. Dus ik kan u zo zeggen voor de hele verbondsgemeente. Prachtig. En dan moet u goed opletten. Zondaar vanavond. Er staat zo dat je door hem die volkomen kan zalig maken dan tot God moet gaan. Met andere woorden. Dan moet je niet op je eigen manier proberen zalig te worden. Dan moet je het zo doen. Zoals hier het staat. Niet je mooie gebeden, niet je serieus zoeken, niet je verbeteringen, maar heel eenvoudig het komen tot God door de Heer Jezus in het gebed. Om zo door hem die volkomen zalig maakt, relatieherstel te zoeken met je schepper. En ieder die dit beproeft, die door hem tot God gaan, zal de waarheid van deze woorden direct bevinden. Dat hij volkomen zalig maakt, zo staat het er. Die ontdekt het. Het is waar. Die ontdekt het. Wat nu de schare die niemand tellen kan, heeft ontdekt. Jezus is degene die volkomen zalig maakt. Vertrouw je toe aan deze woorden. En laat ze niet tegen je getuigen. Nooit tegen je getuigen. Maar natuurlijk betekent dit in bijzonder veel voor een geredde zondaar vanavond. Moet u even met mij meedenken wat dat woordje volkomenlijk panteles allemaal betekent. Zo mooi. Allereerst wijst het op volledigheid. Dus de Heere Jezus heeft een werk verricht dat nu werkelijk alles omvattend is. Zijn hoge priesterschap, zijn pleiten, zijn toepassen van het volbrachte werk, dat laat nou niets ongedaan. Echt niets ongedaan. Hij voldoet aan alles, kind van God. Hij staat voor alles in. Hij geeft u een volkomen verlossing. Dus als u door hem tot God gaat en omgang met hem zoekt, dan moet u dit heel goed beseffen. Dit heel goed beseffen wie uw medestander is die in alles voorziet wat tegen u getuigt. Want dat is het hele probleem. Als je morgen uit bed stapt en u bent als ik en je moet het weer belijden, mijn ziel kleeft aan het stof. Ja, je bent weer twijfelmoedig, ondermaats, lauw, somber. Dat remt toch enorm af om vrijmoedig God aan te roepen in de hemel. Dat is toch fnuikend voor de vrijmoedigheid in het gebed. Het belangrijkste onderdeel van het geestelijk leven. Ik bedoel, vader zie je al aankomen daar met je sombere, twijfelmoedige hart. Dus duidelijk is dat al onze gemoedsgesteldheden in het gebedsleven behoorlijk ondermijnend werken. Kijk, er zijn er christenen die zijn niet zo teergevoelig. En die zijn daarom niet, nou ja, vrijmoedig in het gebed. Die stappen gewoon over de bagger heen van hun zonde. En die zijn vrijpostig. Die heb je ook. Maar daar gaat het nu niet over. Over dat gebedsleven. Daar moet je van bekeren. Het gaat nu over het geweten van een kind van God dat wel teer is. En wel ziet dat er dagelijks dingen zijn die je aanklagen. En die alle vrijmoedigheid en ook de vertrouwelijke omgang verhinderen. Ja, wat verwacht je dan als je je zo vuil voelt. Behalve afwijzing. Het levert alleen maar twijfel op in het gebed. En een gokje en je hoopt maar en je doet je best, maar je voelt wel aan, dat is geen bidden. Nou, wat moeten we dan bedenken in die concrete omstandigheden? Dan moeten we dit bedenken. Wat heb ik nu aan mijn Jezus op dit moment? Dat is het punt wat de Hebreeën schrijver hier maakt. Dan moeten we juist denken aan die medelijdende hoge priester. Die leeft voor mij om te pleiten, die zichzelf een broeder van me noemt en die instaat. Die dus iedereen die door hem tot God omgang zoekt, zalig maakt. Heel concreet, hè? Dus daar ben ik weer. Er is allerlei twijfel en lauwheid dat mij weerhoudt om vrijmoedig, vertrouwelijk om te gaan met mijn liefdevolle vader. En dan moet ik direct, als ik dat voel in het gebed, denken aan hem, aan de rechterhand van de vader. Dus ik tref somberheid aan of twijfelmoedigheid, moet direct denken. Nee, niks ervan zal dat mijn vader verhinderen dat ik tot hem kom. Hoezo? Nou, Jezus maakt volkomen zalig. Hij maakt al die narigheid in mijn hart zalig. Dus ik ervaar in het gebed, mijn ziel kleeft aan het stof. Wees niet mismoedigd. Zie op uw hoge priester in het gebed, die direct zalig maakt en daarin voorziet. Ziet u het gebeuren? Dus in alles wat zich afremt, wat je terughoudt, dan moet je niet laten platslaan. Dan moet je direct in het aangezicht van alles wat ondermijnt en tegenhoudt, moet je zeggen, nee, volkomen zalig. Ik heb een Jezus die op dit moment, als ik door hem tot Vader nadert, in alles, voor alles instaat. Die volkomen in alles voorziet. Dus het is allesomvattend, betekent dat woordje volkomenlijk. Ziet u dat? Hij maakt op dat moment zalig. En waar we dit niet snappen in het gebedsleven, dus we hebben te maken met al die ondermaatse dingen. En we gaan proberen zonder hem vrijmoedigheid vertrouwelijk om te gaan met God. Dan zal dat niet lukken. Dan wordt het de categorie vrijpostigheid. En op zijn best verstandsgeloof, maar niet hartelijk, vertrouwelijk, relationeel omgang hebben. Want wat er op dat moment ook gebeurt, als je met jezelf dan in de weer gaat om goed gesteld te worden, of weer te compenseren, of weer te camoufleren, of het beste beentje voor, alsof je op sollicitatiegesprek bent in dit gebed. Wat ik dan doe, als christen, als ik dan niet denk aan zijn volkomen zalig maken als hoge priester, dan trap ik hem toch wel enorm op zijn hart. Want als hij volkomen is, dan hoef je dan niet te rommelen in het gebed, te konkelen, te camoufleren, recht te breien of weet ik veel waar we ons schuldig aan maken in het gebedsleven, christen. Dat is toch een grove belediging van het woordje volkomenlijk zalig maken. En daarom wil ik dat u dit in uw geweten inprent, want daar zijn genoeg dingen die weerhouden het gebed, dat heb ik ook. Maar dan moeten we dat woordje volkomenlijk altijd groter laten zijn. Zodat we vrijmoedig, vertrouwelijk, door hem tot God gaan. Wil u dit meenemen voor het gebedsleven, christen? Alsjeblieft. Het is echt allesomvattend. Het is altijd groter, dat woordje volkomenlijk, dan uw hele zondige week. Als u zondagmorgen weer je knieën buigt om een zegen in Gods huis. Zo volkomen. Zullen we dan zondigen omdat de genade te meerder worden? Ben je wijzer. Dan ben je geen christen als je zo met de zonde omgaat. Nou, dat woordje volkomen, ik heb ook nog tijdsduur. Dus aan de ene kant betekent dat er is geen openstaande rekening te verwachten. Nooit. Hoe erg het ook is met u. Al moet je met Paulus zeggen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja, dan geen openstaande rekening. Dat belooft uw hoge priester. Echt waar. Hoe onbevattelijk, denk je zo zeggen, maar dan kan je toch goedkoop zondigen. Maar het is wel zo. Maar dat betekent ook qua tijdsduur. He, dus hij zit er morgen weer als je het gisteren weer hebt verbruikt. En hij zit er overmorgen weer als je er toen met niks van bakte. Hij zit er. Hij staat paraat. Hij is altijd aanwezig. En alle tijden van het leven, vruchtbaar en onvruchtbaar, is hij de hoge priester die volkomen zalig maakt. Christen, mag dit alsjeblieft iets bevrijden van de kramp in het gebed. Mag dit alsjeblieft iets bevrijden van kinderlijke vrees. Mag dit alsjeblieft wat meer dat vertrouwelijke kinderlijke de ruimte geven in de gemeenschap met God, alsjeblieft. Er is toch een volkomen, altijd en volkomen, dus allesomvattend, een volkomen zaligmaker in die hoge priester, toch? En dat betekent nog één ding, als we dit al helder hebben voor het gebedsleven in algemene zin. Weet je wat dat woordje voorkomen ook betekent? Dat betekent ook dat Jezus niks met rust laat. Als u bij hem hoort. Dan wilt hij echt alles zalig maken. En er zijn genoeg dingen, christen, die je nooit aan iemand zou willen vertellen. Er zijn dingen in het leven van een christen die je soms niet je vrouw of je man durft te vertellen. Schaamtes. Wonden. Gedachtes. Dromen. Er zijn dingen, soms heel concreet in daden. En dat hou eigenlijk altijd ergens een stukje wantrouwen. Want hoe kan het dan dat er dan nog genade is straks als je sterft? En dat weerhoudt ook altijd ergens een beetje de rem erop in het gebed. Vertrouwen, de zekerheid. Er zijn dingen in het geestelijk leven als boezemzonde, maar ook zwakte, echt zwakte, waar je gewoon telkens weer mee te maken krijgt. En die wil Jezus nou hebben als volkomen zaligmaker. Hij laat het niet meer rust, hij wil het hebben. Hij wil het echt hebben, daar waar je precies mee bezig bent. En waar je eigenlijk niemand wil toevertrouwen. Kijk dan ook aan de rechterhand van de Vader, die medelijdende hoge priester. Die werkelijk de ruimte geeft in zijn pleiten. Dat u in het reine komt met dat waar u mee zit. Dat wat u belast. Dat wat u verhindert, boeit. In uw isolement drukt. Dan wilt hij u uithalen. Hij wil echt volkomen zalig maken. Zodat u in de vrijheid tot bloei komt. En tot uw recht komt als dankbaar, biddend, liefhebbend, toegewijd kind van God de Vader. Mag hij alsjeblieft volkomen zalig maken. Hij zal niet afwijzen. Hij zal niet verwijten. Ben je wijzer. Hij pleit zo duidelijk juist voor al die zonden en wonden. Hij is medelijdend. Medelijdend. In alles verzocht, uitgenomen de zonde. Wil je dat ook meenemen als je vanavond dingen hebt? Hij zit daar voor u. En nog één toepassing wil ik dan meegeven. Ik weet niet of u dat ook hebt, maar ik bid wel eens en dan denk ik, wat zijn dit verschrikkelijk povere woorden? Die horen ze niet in de hemel. Heb je dat ook wel eens? Dan stamel je maar wat, dat gestotter, waar je eigenlijk verschaamd dat anderen het nog horen als je hardop moet bidden. Maar in ieder geval, in de binnenkamer heb ik soms zo'n aardse gloed in mijn gebeden. Dan proef ik maar al te goed, wat zijn deze woorden ondermaats? Wat zou ik moeten jubelen, wat zou ik moeten danken? Ik zou gewoon moeten vertrouwen en alles, hè, dat. Zouden mijn gebeden wel de hemel bereiken? Of blijven ze haken bij het plafond? Als u nou niet zo'n hoge dunk hebt van uw gebeden, zou ik niet erg vinden. Het houdt een beetje nederig. Maar in ieder geval moet u dan niet uw vertrouwen dat laten ondermijnen. En de vrijmoedigheid laten ondermijnen. Ga er ook teer mee om. We gaan niet vrijpostig om met de Heer. Nog een keer, we gaan vrijmoedig met hem om. Maar wat u dan moet bedenken, is dit. Dat pleiten van die hoge priester ook betekent dat hij de gebeden die wij uitspreken, dat hij die reinigt, om het maar zo te zeggen, aangenaam maakt. Hoe ze ook zijn uitgesproken, want er is soms echt een aardse gloed aan mensen. Hij reinigt ze. Ik heb een voorbeeld van Spurgeon, dat heb hij weer van Ambrosius en weet ik van waar het toen vandaan kwam. Maar een voorbeeld wat daarbij helpt om dit te begrijpen. Wat Spurgeon doet en Ambrosius voor hem is, zeg maar, de hoge priester, de Heer Jezus, vergelijken met wat een moeder doet voor haar kind. Dus die hoge priester voor zijn broertje of zusje. Het kind, de gelovige, die gaat het bos in om een boeket bloemen te plukken. En het is het verlangen van het kind om dat aan vader te geven, dat boeket. Dus wat doet die kleine? Die scharrelt een poosje in het bos en die plukt van alles en die komt bij moeder thuis. En moeder die ziet hoe dat kind er aankomt met dat bosje en die ziet dat er onkruid in zit. Ja, dat kleine kind, dat was zo onkundig in het bloemen plukken. Dus wat doet die moeder? Hij haalt al dat onkruid eruit en die voegt ook nog van haarzelf wat prachtige bloemen toe, zodat het al met al iets moois wordt. En daarna neemt moeder het kind aan de hand mee met dat boeketje en dan mag kind zo die bos bloemen aan vader geven. Nou, dat doet de Heer Jezus met de gebeden als die moeder. Hij haalt de onkruid eruit. Dat moet je ook realiseren als je bidt. Hij heiligt en reinigt het met zijn bloed. Alle onkruid eruit. En wat hij dan doet, is van zichzelf, van zijn volmaakte smeekbeden, doet hij als het ware bloemen toevoegen. En dan biedt hij zo ons gebed in de hemel aan. En dan zegt Spurgeon dit citeer ik. Als we één van onze gebeden zouden kunnen zien nadat de Heer Jezus ze aanpaste, we zouden ze bijna niet meer herkennen, zegt hij. Hij heeft toch zo'n vaardigheid dat zelfs onze goede bloemen mooier worden in zijn hand. Wij binden ze onhandig in een bundel, maar hij schikt ze, of zij schikt ze, prachtig in een boeket. Ziet u het? Nou, dan kan je toch ook nog vrijmoedig bidden met al je gebrekkige woordjes, toch? Kijk dan wat de Heer Jezus doet met uw gebed. Bid dus onverhinderd. Bid onverhinderd. Dat woordje onverhinderd is voor mij iedere dag een strijd. En ik weet zeker dat een levende christen dat herkent. Onverhinderd. Er is altijd wat hindert. Nee, hij is volkomen zaligmaker. Ja, maar ik heb het weer verkeerd gedaan. Nee, zijn liefde is voor eeuwig vast. Hij pleit. Hij pleit juist op het diepste punt nog meer dan op mijn hoogtepunt. En als ik struikel, hebt hij nog meer liefde tot ontferming om op het goede spoor te krijgen. Nou, als ik dan u aan het eind van de dienst nog eens een keer die vraag stel. Wat heb u nu aan Jezus? Wat antwoordt u dan? En wat heb u morgen aan Jezus? Wat antwoordt u dan? Want dat was het mij vanavond om te doen. Dat u alles ziet in die woordjes leeft voor u te pleiten. Non-stop. Zijn liefde. Volkomen kan zalig maken, 100% in alles voorziet en altijd voorziet, ook die slechtste vleeselijke tijden. Wil u dan vrijmoedig door hem tot God gaan, pros ergo mai, mag dat dan uw leven typeren, alsjeblieft. Vader zal u in zijn hart sluiten, alsof u zijn bloedeigen zoon was. Dat is toch wat. Bid onverhinderd om Jezus wil. Het is de lust, zijn lust en leven om als uw oudste broeder aan het hemelhof te pleiten. Nou, nog een enkel woordje voor iemand die nog niet gered is. Het is duidelijk hoe het er dan voor staat, toch? Zwaar beroerd. Zwaar ellendig, kan niet zeggen. Want hoe wil je nou bidden? Hoe wil je nou zekerheid hebben dat vader gaat horen? Of God eigenlijk, God je rechter je gaat horen. Niet eens vader. Hoe weet je dan zeker dat God naar je om zal zien en met je te maken wil hebben? Als je geen hoge priester hebt die voor je in de bres staat. Die voor je verzoening doet. Wat ben je toch zwaar ellendig toch zonder Jezus. Nou knoop dat dan ook in je oren. Er is geen dag te leven zonder hem, echt niet. Er is geen gebed te bidden zonder hem. Dan heb ik één boodschap, heel eenvoudig. Jezus was toch aangesteld als hoge priester voor het hele volk. Ook voor die slechterikken. Daar was hij toch voor aangesteld. Dan roept hij echt iedereen tot zich nu. Hij wenkt als het ware zo. Kom er naar me toe en accepteer me dan ambtshalve als uw hoge priester, want ik ben er voor u. Hij roept het. Ik ben nog steeds de weg naar God, de zekerheid voor verhoorde gebeden. Ik ben de volkomen zaligmaker voor verzondigde levens. En wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Kom dan, kom. Dus wat staat iedereen te doen? Want dat geldt, wat ik nu ga zeggen, ook voor de eerste bekering en de dagelijks bekering. Wat staat iedereen te doen? Twee stappen. Stap 1. Ga naar Jezus. Stap 2. Zie stap 1. Amen. We gaan zingen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Waarom? Om de hoge priester te voorbidden voor alle oprechte harten. 7 van 97. Laten we danken en ook bidden. Lieve Heere Jezus, het is om u alleen dat we kunnen juichen om ons lot. Allemaal heil genot door u. In de gemeenschap met God de Vader, door de Heilige Geest. Alles in u is gans begeerlijk. Ook uw hoge priesterambt, niet alleen uw regeren nu om te beschermen en veilig te leiden en uw koninkrijk te laten komen. Niet alleen uw profetisch ambt om te spreken door het evangelie wereldwijd. Maar nu ook uw bede als priester om in de bres te staan en te bemiddelen en alles wat met zonde bevlekt is, al die seconden. te verzoenen en te bedekken, zodat er toegang is tot u, o Vader, vrijmoedigheid, vertrouwelijke omgang, om ons te koesteren aan uw hart en de voorsmaak te genieten van het eeuwige leven, want dit is het eeuwige leven, u te kennen, en Jezus Christus, die u gezonden heeft. O, wij danken u voor dit machtig woord, nooit een opengestelde rekening te verwachten, nooit na alle dagen struikelen in velen, maar verzekerd te mogen zijn van uw liefde, van de vrije toegang als we door u, o volkomen hoge priester, die volkomen zalig maakt, tot God de Vader naderen. Wij prijzen u, o God drie-enig, voor het heil, niet alleen in de verwerving, maar ook in de toepassing en ook in het leven aan uw hand, o trouwe Vader, in de omgang met u. O, wij danken u voor deze heerlijkheden in uw woord. Geef dat we er nog een poosje op zullen kouwen. Altijd leeft, mijn naam invullen. Ook als ik juist struikel, pleit hij des te vuriger. Hoe bestaat het? Het is een liefde tot het einde. En dan betekent dat dat er nooit wat ons kan verhinderen te komen, wat tegen ons getuigt, wil Jezus direct zalig maken. Zodat alle schuldbewustzijn weggaat als sneeuw voor de zon, en het belijden, in het afkeren en in het toekeren naar uw wil, o God de Vader. Geef dat we zo belijdende christenen zullen blijven, omdat er ruimte is in het volkomen zalig maken. Geef dat we onszelf niet zullen overschatten, alsof we geen zondaar meer zijn en blijven. Geef dat we u niet zullen onderschatten, lieve Heer Jezus, want wat zijn we toch bezig in het gebed om ons beste beentje voor te zetten, om mooie woorden te gebruiken, om allemaal dingen te camoufleren waarvan we voelen dat die ons verhinderen en die onbeleden in ons geweten liggen. Op allerlei manieren zijn we altijd aan het stoeien. Leer ons onverhinderlijk omgang te hebben, dat pros ergo mai, dat naderen, dat komen tot u. O, wij bidden u voor de gemeente, zegen uw woord. Wees met alle ouderen de gemeente bij het ouder worden. Ontferm u over de jongeren met alle uitdagingen en verleidingen die op hun pad komen. Wees zo in de gezinnen, in de opvoeding, de ouders die weer het werk oppakken. Geef ze alles wat nodig is. Ontferm u zo, heren, over de huwelijken, in alle verbrokenheid ook. Ontferm u daar waar psychisch lijden is, waar mensen behandelingen ondergaan of op uitslagen wachten. Wij bidden u zo om uw nabijheid. Geef ze te wandelen in de enige troost, als ik dan het eigendom ben van die hoge priester. O, dan is er toekomst en perspectief. Daar moeten we bij leven. Heren, ontferm u ook over de kerkenraad, uw dienaars en vrouw en gezin aan deze gemeente verbonden. Geef in alle werken uw koninkrijk hier, dat uw naam verheerlijkt zal worden en dat zondaars in de verootmoediging en vernedering alle heil en geluk en zaligheid vinden in u, o Heer Jezus. Geef zo de vrezen van uw naam in al het werk, de toewijding, de onderlinge liefde. We bidden u voor hen die nog proponent zijn, voor Bogert. We bidden u ook voor de emeriti die er zijn. Geef ze op hun grijze dagen nog hun tienduizenden te verslaan, heren. Laat zo wereldwijd ook door al uw dienaren uw koninkrijk komen. In het bijzonder geef nabijheid en kracht als mensen met gevaar voor eigen leven christen moeten zijn en uw naam moeten belijden. Wij bidden u ook voor Israël, maar ook de vijanden van Israël. Geef daar een opleving, heren. Mag uw woord daar als dynamiet zijn, zodat alle hoogmoed en vijandschap neergeslecht wordt en die verzoening plaatsvindt om als in één mens vrede te hebben met elkaar, zoals Efeze 2 het laat zien. Zo bidden wij u voor deze wereld en roepen we u aan als diegene die beloofd heeft alle dingen nieuw te maken. Daar zien we naar uit. In dat licht leven we, hier als vreemdeling, als pelgrim, nog steeds ontheemd. Maar we verlangen naar dat nieuwe thuis op deze aarde, de nieuwe schepping. O, kom, Heere Jezus, en voorspoedig die dag, dat alle vijanden van uw rijk verslagen worden en dat u het zal uitroepen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dan hebben we geen hoge priester meer nodig. Dan zal er niets meer de omgang verhinderen. Dan is er voortaan die vrije toegang. Het kinderleven in de gelukzaligheid van uw God drie-enig, badend in de vreugde die in u is. In de vrede, in het geluk, zonder dat er ooit een einde aan zou komen. O, de toekomst is alles waard. Geef daarom ook de toewijding in het christenleven ziende op die grote prijs, die kroon die wacht. O, ontferm u in alles en hoor ons tot de glorie van uw naam. In naam van die hoge priester, trouwe vader, door de werking van uw geest. Amen. We mogen juichen, we mogen loven. Hier staat het woordje naderen weer. Ik moest denken aan pros ergomai, dat zie je in het Oude Testament ook letterlijk naderen naar Gods aangezicht in de Griekse vertaling. Dus we mogen vrolijk een lofgedicht zingen omwille van de hoge priester. Onbevreesd, vrijmoedig, ook het derde nadert voor hem en prijs hem. 1 en 3 van 100. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.